Final lesson.
Voor ik begin met de laatste les.
I want to appreciate to say how much I appreciate your patience.
Wil ik zeggen dat ik jullie geduld zeer waardeer.
I understand very well that it is not that easy to sit that long and to listen so many things and to process so much information.
Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is om zo lang stil te zitten en om over zoveel verschillende dingen na te denken.
Again, I don't expect you to remember everything.
Ik verwacht niet dat jullie alles onthouden.
And to understand absolutely every point from the very first second.
En om elk punt vanaf het begin te begrijpen.
I want you to get just the picture.
Ik wil dat jullie het beeld krijgen.
And when it comes to details, you will be able to listen again.
En als het neerkomt op de details, dan kunt je terug luisteren.
You will be able to trace all the references.
Zodat je alle referenties terug kunnen opzoeken.
And check every detail for yourself and verify whether it is indeed true.
En elk detail voor jezelf nakijken en verifiëren als het ook zo is.
More than that, I recommend you doing that.
Ik beveel u aan om dat te doen.
Because seeking God is not my job.
Omdat het zoeken van God is niet mijn verantwoordelijkheid.
Because God created not just me or whoever you may think of to seek Him.
God heeft niet alleen mij of wie je ook maar voor hebt om Hem te zoeken.
But each one of us.
Maar elk een van ons.
And had the things we study about not been crucially important. Had they been not very important.
En als het niet cruciaal zou zijn geweest.
Believe me, I would not have tortured you with so long lectures.
Dan zou ik jullie niet gemarteld hebben voor zo lang.
But I want you to have all the information, the best I know about.
Maar ik wil dat jullie de beste informatie die ik heb.
And again, I thank you for your patience.
Ik dank u voor uw geduld.
And I will try to be quick.
En ik zal vlug proberen te zijn.
We will right now speak about the implications of God's existence or non-existence.
We zullen het nu hebben over de gevolgen of implicaties van het bestaan of niet bestaan van God.
And the reason why I decided to speak about that is.
En de reden waarom ik besloten heb om daarover te spreken is.
That those implications by themselves are another powerful evidence to go with faith in God.
Is dat die implicaties op zichzelf nog een bewijs zijn om in God te geloven.
And I'll try to explain why it is so. Of course.
Ik zal proberen uit te leggen waarom dat het geval is.
But before we do that, let us review the first four lectures.
Voordat ik dat doe, laten we de eerste vier lessen eens herzien.
Or I want to tell you why I believe that the faith in God is more grounded than atheism.
Zeggen waarom ik geloof dat de zaken meer voor God zijn.
Let us assume for a second that theism, faith in God, is at least as reasonable as atheism.
Laat ons veronderstellen dat dat theïsme minstens zo redelijk is als atheïsme.
I believe that there are much more evidences for theism rather than atheism.
Ik geloof dat er meer bewijzen zijn voor theïsme dan voor atheïsme.
And the last lecture is an example why I believe that.
En de laatste les is een voorbeeld waarom ik dat geloof, de vorige les.
But let us imagine the situation is 50-50.
Maar laat ons veronderstellen dat de situatie 50-50 is.
You know what, even in that case we should go with faith in God.
En zelfs in dat geval moeten we gaan voor geloof in God.
This is the common sense that tells us that.
Dit is het gezond verstand dat ons dat leert.
We will speak more about that, but here is a brief picture.
We zullen daar meer over spreken, maar hier is een kort beeld.
Imagine that you are in a house which is on fire.
Beelden we in dat je in een huis zit dat een brand staat.
And there are two exits out of that house.
En er zijn twee uitwegen uit dat huis.
If you choose the left door, you know for sure you will burn.
Als jij de linkse deur neemt, dan weet je voor zeker dat je zult branden.
If you stay where you are, you will burn and die too.
Als je blijft waar je bent, zult je ook verbranden en sterven.
But if you choose the right door, there is a chance.
Maar als je de rechte deur kiest, dan is er een kans.
Let us make it not even 50%, 10% chance.
Laten we het niet 50% noemen, maar slechts 10%.
1% chance.
1%.
That you will survive.
Dat je het zult overleven.
What will you do?
Wat zult je doen?
Will you stay and die?
Wilt je blijven en sterven?
Will you want to go and kill yourself through the left door?
Wilt je door de linkse deur u gaan en u dood?
Or you would rather try that 1%?
Of wilt je dat zelfs die 1% proberen?
But I'm not speaking about 1%. Let us assume that it is 50-50.
Maar je spreekt niet over 1%. Laten we veronderstellen dat het 50-50 is.
Either we have the greatest hope of all.
Ofwel hebben we de grootste hoop die er bestaat.
Or we have no hope at all.
Of we hebben geen hoop.
Why should we stick to the no hope situation?
Waarom zouden we willen vasthouden aan de geen hoop situatie?
But the real thing is of course that theism in all the four cases and many others seems more obvious than atheism.
Maar in de zaken die we besproken hebben lijkt het theïsme de betere keuzes.
It is not a 50-50 situation if you ask me.
Als je het mij vraagt, is het niet slechts een keuze van 50-50.
In cosmology, theism is based on undeniable design.
In de kosmologie berust het theïsme op het onmiskenbare, waarneembare ontwerp.
Cosmology invites us to believe our eyes and see that this universe is made for us.
Cosmologie nodigt ons uit om onze ogen te geloven en te zien dat het universum gemaakt is voor ons.
By somebody who loves us and cares for us.
Door iemand die van ons houdt en voor ons zorgt.
But the atheists tell you, don't believe your eyes.
Dat is, zegt u, geloof je ogen niet.
That design is apparent.
That design
is apparent, is illusion.
Dat ontwerp is een illusie.
And you ask him why.
Als je vraagt waarom.
And he gives you reasons you cannot check.
En dan geven ze u redenen die je niet kunt controleren.
That are unfalsifiable.
Die niet vervalsbaar zijn.
That go beyond the horizon.
Die voorbij de horizon gaan.
That is observable by science.
Die door de wetenschap kan geobserveerd worden.
Judge for yourself.
Oordeel zelf.
When we are talking about the resurrection story and the moral argument, there is not even a possible good explanation for the atheist.
Als we dan spreken over het opstandingsverhaal en de moraliteit, is er geen enkele goede verklaring die een atheist kan geven.
The God explanation fits 100% what we see.
De God-uitlegging past 100% in datgene wat we zien.
And they don't have even a story. They don't have enough imagination to suggest something as a possibility.
En ze hebben zelfs niet genoeg verbeelding om iets naar voren te brengen wat een mogelijkheid zou kunnen zijn.
This is not a 50-50 situation to my understanding.
En dat is dan geen 50-50 situatie volgens mijn begrip.
As for the strongest atheistic position which is based on evolution.
Het sterkste atheïstische argument vanuit evolutie.
We discussed that even if evolution is true, that proves nothing.
We hebben besproken dat zelfs al zou evolutie juist zijn, dat bewijst niks.
The case for God remains as powerful after Darwin as it was before him.
De zaak voor God blijkt even krachtig van toen, zoals het was van toen voor Darwin er was en zoals het is zoals na Darwin.
Even if evolution is 100% right.
En zelfs als dan evolutie 100% juist zou zijn.
So this is my second argument why faith in God is better.
Dit is mijn tweede argument waarom geloof in God beter is.
The third argument.
De derde.
All four cases reinforce and confirm one another.
Alle vier zaken die we gezien hebben, die bevestigen en die versterken elkaar.
When we look at Jesus who was raised from the dead.
We kijken naar Jezus die opgewekt is uit de dood.
We see somebody who loves us.
Dan zien we iemand die van ons houdt.
More than his own life.
Meer dan zijn eigen leven.
We see somebody who is, if he gave his life for us, he can give everything to us.
Dan zien we dat als iemand bereid is om zijn eigen leven te geven voor ons, dat hij ons alles kan geven.
And then we look at the universe.
En dan kijken we naar het universum.
And we see that indeed everything in this universe is given to us.
En dan zien we inderdaad dat alles in dit universum voor ons is gegeven.
If you are willing to see that.
Als je bereid bent om dat te zien.
And to appreciate that.
En om dat te waarderen.
We look at the universe and we look at Jesus and we see that the God is a moral God, the God who cares, the God who loves.
Wanneer we naar het universum en naar Jezus kijken, dan zien we een God die om ons geeft en die ons lief heeft.
And then we look to the moral argument.
En dan kijken we naar het morele argument.
And we see a God who is a source of morals, of values.
Dan zien we een God die de bron van morele is, van waarde is.
A God who teaches us to love one another.
Een God die ons leert om van elkaar te houden.
Not to be selfish.
Om niet zelfzuchtig te zijn.
Not to do dirty things.
Om geen vieze dingen te doen.
Again, that fits like the glove and the hand.
Dat past zoals een hand en een handschoen.
You go into the biology.
Als je naar de biologie gaat.
And cosmology.
En cosmologie.
And you see that God is the source of life.
Dan zie je dat God de bron van het leven is.
And then you go and look at Jesus' resurrection.
En dan kijk je naar Jezus' opstanding.
Should it be surprising to you that the source of life can overcome death?
Moet het u verbazen dat de bron van leven de dood kan overwinnen?
There are these four cases are just some of those that I picked. There are other arguments for God.
Deze vier zaken zijn de enige die ik gekozen heb, maar er zijn nog andere die voor God pleiten.
The very existence of the universe is a very powerful argument.
Het bestaan van het universum is een heel sterk argument.
There is no answer why there is something instead of nothing.
Er is geen antwoord waarom er iets is in plaats van niks.
From the atheistic perspective.
Als je het vanuit een atheïst bekijkt.
We use science to study the universe.
Wij gebruiken wetenschap om het universum te bestuderen.
That means there is no disorder in the universe. There is order in the universe.
Dat betekent dat er geen wanorde, maar orde in het universum is.
Science discovers natural laws.
De wetenschap ontdekt natuurlijke wetten.
And the law implies order and not chaos.
En die wet impliceert orde en geen chaos.
That means even if there are parallel universes.
En dat betekent dat zelfs al indien er parallele universums zouden zijn.
If there are natural laws that created those universes.
Als er natuurwetten zijn die universums hebben geschapen.
There is still order. There is still law behind those forces.
Dan is er nog steeds orde en nog steeds een wet achter die krachten.
If you want the very existence of science is a proof that there is God.
Zelfs het bestaan van wetenschap is een bewijs dat er een God is.
The fact that we know that we can know what is true and not.
Het feit dat we weten, dat we kunnen weten wat waar is en wat niet.
Deep inside us.
Diep in onszelf.
The fact that we know that logic is logical.
Het feit dat we kunnen weten dat logisch is.
That the moral values are real. All those things imply God.
Dat morele waarden echt zijn. Al die dingen impliceren God.
And they vanish and break apart if there is no God.
En die verdwijnen en breken uit elkaar als er geen God is.
So in this case we have multiple attestation.
Dus we hebben meerdere getuigenissen.
That means that the same idea is proved many times from any perspective.
Dat betekent dat hetzelfde vanuit veel verschillende oogpunten wordt bevestigd.
And you know what, from the philosophical point of view.
Vanuit het filosofisch oogpunt.
When you have a world view, a picture, when you have one answer.
Wanneer je één antwoord hebt.
That effectively answers many questions.
Dan geeft dat een antwoord op vele andere vragen.
And you have to choose between this answer with a huge set of ad hoc answers to the same questions, but different answers.
Okay,
when you have one answer to many questions.
Als je één antwoord hebt op vele vragen.
Another suggests many answers to the same, many different answers to the same question.
En als andere vele verschillende antwoorden geven op diezelfde vraag of op één vraag.
From the philosophical point of view, the rule is use this one answer, it is better.
Het filosofisch standpunt zegt dan gebruik dit ene antwoord, dat is beter.
It is closer to the truth because it is more effective in explaining the reality.
Het is dichter bij de waarheid omdat het meer effectief is om de realiteit te verklaren.
And the answer, God is.
En het antwoord, God is.
Is sufficient to explain all the things we discussed throughout these days.
Is voldoende om alles wat we besproken hebben te verklaren.
Remove that answer and you do not even have sufficient answers to all the questions we voiced.
Neem dat antwoord weg en we hebben zelfs geen antwoorden meer op al die vragen.
That was my fourth point.
Vierde punt.
And I think already these four points are sufficient to make a decision.
En ik geloof dat die vier punten op zich al voldoende zijn om een keuze te maken.
But if that is not sufficient for you,
maar als dat nog niet voldoende is voor jou,
the implications of God's existence or non-existence should be sufficient.
Dan zouden de implicaties van Gods bestaan of niet bestaan voldoende moeten zijn.
Let us think for a second what it means that if there is no God.
Laten we eens nadenken wat het betekent als er geen God zou zijn.
That means there is ultimately no design, no purpose, no evil and no good in the world around us.
Dan betekent dat dat er uiteindelijk geen ontwerp, geen doel, geen goed en kwaad is in de wereld rondom ons.
This is a quote.
Dit is een quotatie.
From Dawkins.
Van Dawkins. Het universum dat we zien heeft precies de eigenschappen die we zouden verwachten als er, in de basis, geen ontwerp, geen doel, geen goed en kwaad is. Niets dan blinde, meedogenloze onverschilligheid.
If there is no God, there is nothing but pitiless indifference.
Als er geen God is, dan is er niets dan blinde, meedogenloze onverschilligheid.
By accident, we coagulated from that indifference.
Door een toeval zijn wij voortgekomen uit die onverschilligheid.
And we will be absorbed back into that indifference.
En we zullen daar terug in opgenomen worden in die onverschilligheid.
Our existence doesn't matter.
Ons bestaan doet er niet toe.
Our disappearance doesn't matter.
Ons verdwijnen doet er niet toe.
Nothing matters.
Niets doet er toe.
No purpose.
Geen doel.
No design.
Geen ontwerp.
No evil. No good. Nothing. Nothing.
Geen goed kwaad. Geen goed of kwaad. Niks.
Consequently.
Bijgevolg is er niets echt groots waarop we kunnen hopen of waarnaar we kunnen streven.
It's difficult to hope in pitiless indifference, isn't it?
Het is moeilijk om te hopen op iets wat waardeloos is.
We don't have great hopes because greatness doesn't exist even.
Grootsheid bestaat niet, daarom hebben we ook geen grote hoop.
No one.
Alles beweegt zich onomkeerbaar naar een dood einde. En het beste wat we kunnen doen is proberen te genieten tijdens dat proces.
There is no exit out of this situation. This is a dead end.
Er is geen uitkomst uit deze situatie. Het is volgt een dood einde.
This universe is a burning house. It will burn out.
Dit universum is een brandend huis en het zal uiteindelijk uitbranden.
With everything in it.
Met alles wat erin is.
But we will die even before that house is destroyed.
We will die even before. Wij zullen sterven zelfs nog voordat het huis vernietigd is.
And there is no hope. None of the doors we see will set us free.
Er is geen hoop. Geen enkel van de deuren die we zien zal ons vrijmaken.
The only thing we can do is just before we die to try to enjoy somehow this pitiless indifference around us.
Het enige wat we kunnen doen is om op een of andere manier proberen het beste te maken van de uitzichtloze situatie rondom ons.
To enjoy somehow this life which has no meaning, no purpose.
Om op een of andere manier van het leven te genieten dat geen doel heeft, geen hoop heeft.
Nothing worth living for.
Niets wat waard is om voor te leven.
Absolutely.
Absoluut. Paulus zegt, indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.
Yes, let us eat and drink. Let us enjoy before we die.
Laten we eten en drinken. Laten we nog genieten voordat we sterven.
And what do people do when they try to enjoy as soon as possible?
En wat doen de mensen als ze eigenlijk zo vlug mogelijk proberen te genieten?
Especially under the conditions when not everybody can enjoy.
En in bijzonder onder de condities waarin niet iedereen kan genieten.
And if you know that tomorrow you die,
als jij zou weten dat morgen jij sterft en dat het is.
And you want to enjoy
en
jij
wilt
life,
genieten van je leven.
How will you treat others?
Hoe zult jij dan anderen gaan behandelen?
Why would you be good to them if goodness is nothing?
Waarom zou jij goed voor hen zijn als goedheid niet bestaat?
Why would you sacrifice your opportunity to enjoy your life?
Waarom zou jij de gelegenheid om van het leven te genieten op willen geven?
If tomorrow you die and that's it.
Als morgen jij sterft en dat is het dan.
And there is no responsibility in the end.
Op het einde is er ook geen verantwoordelijkheid.
And in the present.
En in het heden.
There is no responsibility either, the real one, because there is nothing good or evil.
Is er ook geen verantwoordelijkheid nu, want er is geen goed en kwaad.
Everything is conditional.
Alles is voorwaardelijk.
I think this is a very dark perspective.
En ik denk dat het inderdaad een heel duister vooruitzicht is.
A very bad one.
Een zeer slechte.
And the atheist acknowledged that.
En de atheist gaat hiermee akkoord.
I had Dawkins saying, he was bragging, yes, I am not afraid to accept that reality.
En ik heb Dawkins horen opscheppen dat hij zei, ik ben niet bang om deze realiteit te omarmen.
But before we do that, let us think a little bit about it.
Maar voordat we dat doen, laten we daar eens wat over nadenken.
And the fact is that this reality is absolutely counterintuitive.
En dat betekent dat deze realiteit absoluut contra-intuïtief is.
It completely doesn't fit the way we perceive the reality around us.
Het past helemaal niet in de wijze waarop wij de realiteit waarnemen.
Deep inside us we know there is truth.
Diep in onszelf weten wij dat er iets is, dat is waarheid.
Our soul is made for a purposeful life. We know there is purpose in this life. There should be purpose in this life.
Onze ziel is gemaakt voor een doel van leven. We voelen dat.
We know some things are good and some things are bad.
We weten dat sommige dingen goed zijn en sommige slecht.
And if we believe them, we should just deny everything, what we are, what makes us.
En als wij dat geloven, dan moeten wij alles ontkennen waarop wij zijn uitgemaakt.
This is counterintuitive. We have just to step on our throats.
Excuse me, yeah,
we have to step on our throats.
Okay. Dit is dus contra-intuïtief. We moeten eigenlijk op onze eigen keel trappen.
By the way, if the atheistic perspective is true, there is no way for us to know that.
Daarbij komt dan ook, als de atheïstische visie gelijk heeft, dan is er ook geen manier waarop wij dat te weten zouden kunnen komen.
It is a good theme of study, but if atheism is true, there are no reasons for us to suggest that our thinking works correctly.
Als zij gelijk hebben, is er ook geen manier dat wij zouden kunnen weten dat onze manier van denken juist is.
And that we should trust what we hear from atheists.
En dat we zouden moeten vertrouwen wat we horen van atheïsten.
Any more than what we trust when we feel like we see that there are things that are good and there are things that are bad. When we perceive the moral values.
Op dezelfde wijze als dat wij morele waarden vaststellen.
So, if this position is true, there is no way, objective way for us to know that.
Als deze positie waar is, dan is er geen objectieve manier voor ons om dat te kunnen te weten komen.
Even that is not enough.
Dat is ook nog niet genoeg.
That perspective provides solutions nobody dares to live with.
Dat idee of dat perspectief levert onleefbare oplossingen.
Or miserable solutions.
Of slechte oplossingen.
For example, one of the solutions is to commit suicide.
Een van die oplossingen is om zelfmoord te plegen.
This is a philosophical solution to the problem of the meaninglessness of life.
Dit is een filosofische oplossing voor de oplossing van het leven.
I was 24 when I read existentialist for the first time in my life.
Ik was 24 toen ik over existentialisten las voor de eerste keer in mijn leven.
I didn't believe in God.
Ik geloofde niet in God.
I was atheist at that time.
Ik was toen een atheist.
I could not see how those people could be wrong.
Ik kon niet zien hoe deze mensen verkeerd konden zijn.
If life is meaningless.
Als het leven geen betekenis heeft.
If there is no hope after life.
Als er geen hoop is na het leven.
Then given what we know about life around us.
Dan als we datgene wat we weten over het leven.
It is better not to be born rather than to be born.
Is het beter om niet geboren te worden dan om geboren te worden?
And if you are born.
En als je geboren wordt.
There are still more chances that there will be more sorrow.
Zijn er meer kansen.
Than joy in your life.
Dat er meer verdriet dan vreugde in je leven zal zijn.
And still that would be meaningless.
En dat zou nog steeds betekenloos zijn.
Nothing worth living for because there is nothing.
Niets is het waard om voor te leven. Omdat er is niks.
So why to play the game?
Waarom zouden we dat spel willen spelen?
You better commit suicide.
Je kunt beter zelfmoord plegen.
This is a philosophical answer to the problem, but I do not know many philosophers who would use this advice, even those who wrote the books I read.
Dit is een filosofisch antwoord op dat probleem, maar ik ken niet veel filosofen, zelfs zij die de boeken geschreven hebben, die dit willen doen.
That is why I say unlivable solutions.
Daarom zeg ik onleefbare oplossingen.
What is the next unlivable solution?
Wat is de volgende?
Oh, that of Dawkins.
Ja, die van Dawkins.
He says no meaning, no values.
Hij zegt geen waarde, geen betekenis.
There is nothing.
Er is niets.
And at the same time he wants to build a society.
En op dezelfde tijd wil hij een maatschappij opbouwen.
Based on moral values.
Die gebaseerd is op morele waarden.
He says they are an illusion.
Hij zegt dat is wel een illusie.
He says A.
Hij zegt A.
But doesn't say B.
Maar hij zegt niet B.
If this is an illusion, why do you want to chase an illusion?
Als dat een illusie is, waarom zou je dat willen najagen?
Again, if you are in a desert and you see a mirage.
Als jij in de woestijn bent en je ziet daar een mirage.
And you know this is a mirage, this is not real.
En je weet dat dat een mirage is, dat die niet echt is.
Why do you want to chase it, to run after it?
Waarom zou je dat willen najagen, daar naartoe lopen?
It is a waste of time.
Het is een verspilling van de tijd.
Deep down there is nothing good, no meaning, no purpose.
Er is niks goed, geen doel.
Meaning a pitiless indifference.
Een meedogenloze onverschilligheid.
I believe it is a miserable solution.
Ik geloof dat het een miserabele oplossing is.
To run all your life after something about which you know that this is an illusion, this is not real.
Om je hele leven iets na te lopen waarvan je weet het is een illusie, het is niet echt.
I wouldn't enjoy that kind of life.
Ik zou dat soort leven niet kunnen waarderen.
And the third one that Dawkins says, also mentions in his books, the nasty society.
De derde waar Dawkins over spreekt in zijn boek is een gemene maatschappij.
Indeed, let us face the real world.
Laten we de werkelijke wereld maar tegemoet gaan.
Tomorrow we will die.
Morgen zullen we sterven.
And the more you enjoy.
En hoe meer je nu geniet.
No matter how you do that.
Het maakt niet uit hoe je dat doet.
The more you receive what you can receive.
Hoe meer je ontvangt wat je kunt ontvangen.
And of course that society would be a very nasty, as Dawkins acknowledges that.
En Dawkins erkent dat zo'n maatschappij een zeer gemene maatschappij zou zijn.
But this is the only kind of society that according to Dawkins can be built according to the biological nature.
Maar dit is de enige maatschappij die volgens Dawkins volgens de biologische natuur kan worden opgebouwd.
And according to Dawkins, well, if atheism is right, there is no other nature but biological.
En als Dawkins gelijk heeft, dan is er geen andere natuur dan de biologische natuur.
So let us follow our nature.
Dus laten we onze natuur volgen.
Nobody wants that.
Niemand wil dat.
That is why these solutions are non-livable.
Dat is waarom deze oplossingen niet leefbaar zijn.
That is why this is a dead end.
Dat is waarom dit een dood einde is.
And there is no sense in exploring this dead end anymore.
En er is geen zin om dat dood einde nog verder te onderzoeken.
We know that we will find nothing here.
We weten dat we hier niks zullen vinden.
Some people, just because they hate the idea of responsibility before God, I can understand why they would want to believe that there is no God.
Ik kan begrijpen waarom mensen niet zouden willen geloven dat er een God is als ze hun verantwoordelijkheid niet zouden willen opnemen tegenover God.
But to those people I say, open your eyes wider.
Maar tegen die mensen waartegen ik zeg, open uw ogen nog verder open.
See all the implications of the fact. What is if there is no God?
Kijk eens verder naar alle implicaties wat het betekent als er geen God zou zijn.
Yes, you will be not responsible in the end.
Ja, uiteindelijk zou je niet op het einde verantwoordelijk zijn.
But that is nothing.
Maar dat is niks.
It doesn't do any good to you now.
Het doet u nu geen goed.
Because you will find yourself in that nasty society.
Omdat je uiteindelijk in die gemene maatschappij zou bevinden.
And in the future that means just pitiless indifference.
En in de toekomst staat dat voor meedogenloze onverschilligheid.
Open your eyes wider.
Open je ogen nog eens verder.
And see exactly where you want to go.
En kijk precies waar je naartoe wilt gaan.
And tell me why you want to go this way.
En vertel me dan waarom je deze weg wilt gaan.
On the other hand.
Langs de andere kant.
If the Christian God exists,
als de christelijke God bestaat,
what are those implications?
Wat zijn dan de implicaties?
No pitiless indifference.
Er is geen meedogenloze onverschilligheid.
There is.
Er is een transcendent machtig wezen van een onbegrijpelijke schoonheid, intelligentie en kracht. En dit wezen heeft een zeer speciale zorg voor ons. Hij heeft het hele universum geschapen om ons leven mogelijk te maken. Hij is de oorsprong van leven, intelligentie, waarde en vele andere wonderbaarlijke dingen. Hij kwam in het vlees, leefde, stierf en werd opgewekt voor ons. Daarom hebben wij de grootste hoop, zowel in dit leven en daarbuiten.
In other words,
met andere woorden, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken?
One perspective offers you literally nothing.
Eén perspectief levert u absoluut niks.
Dead end in the future and miserable existence in the present.
Een dood einde in de toekomst en een miserabel leven in het heden.
The other perspective offers you everything.
Het andere perspectief levert u alles.
And even if you have a 50-50 situation.
En zelfs al heb je een 50-50 kans.
What would you choose?
Wat zou je kiezen?
But we are not speaking about 50-50 situation.
Maar we spreken niet over een 50-50 kans.
Think for yourselves.
Denk voor uzelf.
The Christian perspective, the faith in God.
Het christelijke perspectief, het geloven in God.
Contrary to the atheistic perspective.
In tegenstelling tot het atheïstische perspectief.
Meets the highest aspirations of the human mind and heart.
Voldoet aan het grootste streven van de menselijke geest en hart.
Have you ever been to the funeral?
Zijn je al ooit naar een begrafenis geweest?
Have you ever said goodbye to somebody who is dear to you?
Heb je al ooit vaarwel gezegd aan iemand die u dierbaar is?
Have you ever witnessed injustice?
Heb je al ooit onrechtvaardigheid aanschouwd?
That cries out.
Dat uitroept.
You know the feeling that happens here.
Je kent dat gevoel dat hij was.
I don't want this to be so.
Ik wil niet dat dit zo is.
I will never agree with death.
Ik zal nooit akkoord gaan met de dood.
I want the world where there is no death.
Ik wil een wereld waar er geen dood is.
I will never agree with this injustice.
Ik zal nooit akkoord gaan met deze onrechtvaardigheid.
Even if everybody does that, I will never accept that.
Zelfs als iedereen dat doet, ik zal dit nooit aanvaarden.
And since most of the people in this world do those things, I don't like such world. I don't want to live in such world.
En gezien de meeste mensen van de wereld dit doen, wil ik zo geen wereld.
My heart wants to live in the world where everybody treats the other person right way.
Mijn hart wil dat er een wereld is waarin iedereen elkaar juist behandelt.
You don't have to be a Christian.
Je moet geen christen zijn.
You don't have to read the Bible.
Je moet niet de Bijbel lezen.
To see the paradise.
Om te zien dat er om het paradijs te kunnen zien.
Look into your heart.
Kijk in je hart.
Look into your soul and you will discover it right there.
Kijk in je ziel en je zult het daar ook vinden.
Your soul was made, it is designed for such a world.
Uw ziel is gemaakt voor zo'n wereld.
That is why it rejects everything that should be normal to us.
Daarom verwerpt het alles wat voor ons normaal zou moeten zijn.
That is why the most natural things in this world.
Dat is waarom de meest natuurlijke dingen in deze wereld.
Like death, violence.
Zoals dood,
murder,
en geweld, moord
en
andere dingen.
Seem unnatural to our soul and we reject that.
Onnatuurlijk lijken voor onze ziel en we verwerpen dat.
Dawkins says there is no meaning.
En Dawkins zegt dat er
our
geen betekenis
soul says there is, there must be meaning in life.
Onze ziel zegt er moet een betekenis zijn in ons leven.
Judge for yourselves.
Oordeel voor je eigen.
Which perspective fits the reality?
Welk perspectief past het beste bij de realiteit?
And by the way, if this perspective is true, there should be a way to know that.
En als dit perspectief van het christendom waar is, moet er een manier zijn om het te kunnen weten.
There should be Jesus sent by God to tell us about him.
Dan moet Jezus er zijn geweest die ons vertelde over God.
God gave us the entire universe.
God heeft ons het hele universum gegeven.
Showed us his greatness and his beauty and his love.
Heeft ons zijn grootheid, zijn schoonheid en zijn liefde laten zien.
Not with the purpose to hide away from us.
Niet met het doel om zich te verstoppen voor ons.
And let us wonder for the rest of our life what that God might be like.
En ons, om ons in ons, de rest van ons leven te laten inbeelden wat zou een leven met God wel niet kunnen zijn.
If there is God, Jesus must have come.
Als er een God is, dan moet Jezus zijn gekomen.
And he did.
En hij is ook gekomen.
And we should be able to discover that.
En wij moeten daar ook achter kunnen komen.
Because God would made us en that way.
God heeft ons zo gemaakt.
Therefore,
daarom is er alle reden om bijzondere aandacht te schenken aan alle bewijzen voor God.
This is our only hope.
Dit is onze enige hoop.
On the one hand. On the other hand, the evidences are quite many.
Aan de ene kant, maar aan de andere kant zijn de bewijzen veel.
Why would you want to ignore them?
Waarom zou je die willen negeren?
Why would you look for excuses to stick to atheism?
Waarom zou je willen zoeken naar uitvluchten om maar atheïst te kunnen blijven? Er is alle reden om meer naar de implicaties, om meer naar de implicaties te kijken die met deze bewijzen komen.
The things we have learned about God from looking at the universe.
De dingen die we geleerd hebben over God door naar het universum te kijken.
At moral values.
Morele waarden.
At biology.
Biologie.
At Jesus' resurrection.
Jezus zijn opstanding.
Can tell us much more.
Kunnen ons meer vertellen.
Besides the fact that there is God and that God has a very special attitude towards us.
Dan alleen dat er een God bestaat en dat deze God een zeer speciale houding naar ons heeft.
Much more than just those implications we have already discussed, which are already beautiful by themselves.
Veel meer dan die implicaties die we nu al gezien hebben, die zeer mooi zijn op zichzelf.
They also tell us something else.
Ze vertellen ons ook nog.
For example, that it would be good for us to be grateful to such a God.
Bijvoorbeeld dat het voor ons nodig is om dankbaar te zijn naar die God.
To say thank you.
Om dank u te zeggen.
When somebody gives us that much and we don't even say thank you, that is a very poor evidence about who we are.
Als iemand ons zoveel geeft en wij zeggen niet dank u, dan is dat een bewijs van wie wij zijn.
And by the way, if he created us, that means that the purpose of our life is determined by him.
En als hij ons gemaakt heeft, dan wordt het doel van ons bestaan door hem bepaald.
So he determines what we should live for.
Hij bepaalt waarvoor wij moeten leven.
And we should acknowledge that.
En we moeten dat erkennen.
And that means worship.
En dat betekent aanbidding.
Worship is acknowledgement of those things.
Aanbidding is de erkenning van die dingen.
Acknowledgement of who God is.
Een erkenning van wie God is.
An acknowledgement that he is the ruler.
Een erkenning dat hij de heerser is.
That is why Paul made this conclusion.
Dat is waarom Paulus deze conclusie heeft gemaakt. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God vereerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen.
You don't have to read the Bible to know that we should worship God and God alone.
Je moet niet de Bijbel lezen om God en alleen God te aanbidden.
Look around and you will come to the same conclusion.
Kijk rondom u en je zult tot diezelfde conclusie komen.
By the way, there is another attestation that confirms that the Bible.
There is another one.
Another proof that the Bible corresponds to the reality.
Er is nog een ander bewijs dat de Bijbel overeenstemt met de realiteit.
Besides that, we can know specifically what the Creator expects from us just by looking at the world around us.
We kunnen specifiek weten wat de Schepper van ons verwacht door gewoon naar de wereld rondom ons te kijken.
Here is what Paul explained to the Athenians, to the pagans, who didn't know a word about the true God.
Dit is wat Paulus aan de Atheners zegt, de heidenen, die de echte God niet kenden. Hij zegt, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons.
This passage says that God gives all to us, life, breath and everything.
Deze passage zegt dat God ons alles gegeven heeft, het leven, het adem, alles.
Look how this was fit what we know about the universe, that everything is done in a way to make our life possible.
Kijk hoe deze passage overeenstemt met wat we weten over het universum, dat alles voor ons gemaakt is.
Everything is given to us in this universe.
Alles is ons gegeven in dit universum.
What for?
Waarom?
Does God think that I have something in my pocket that I can give him?
Denk God dat ik iets in mijn zak heb wat ik hem kan geven?
Something very precious.
Iets heel waardevol.
Does God think that I can do something with my hands, like I can build him a temple?
Denk God dat ik iets kan doen met mijn handen, bijvoorbeeld hem een tempel zou kunnen bouwen?
As if he is homeless.
Alsof hij
and
geen
he
thuis
needs
heeft.
Temples
en hij een tempel nodig
to live in.
Om in te kunnen leven.
Imagine the universe is more beautiful than we can think of.
Het universum is mooier dan wij ons kunnen inbeelden.
Would it be really a same conclusion that God wants me to build a nice building to him?
Zou het dan dezelfde conclusie nodig hebben dat ik God iets moet bouwen voor
and
hem?
And to think that the great God who is greater than the entire universe can fit into that building and
om dan
live
te denken dat de grote God die het grote universum heeft gebouwd in dat gebouw zou kunnen wonen.
Did God create the entire universe just for the sake of that building?
Heeft God het hele universum gebouwd alleen voor dat gebouw daar?
Is there anything else I can do something with my hands to this God?
Is er iets anders wat ik met mijn handen kan doen voor deze God?
Nothing.
Niets.
He gives everything to me.
Hij geeft alles aan mij.
And if God doesn't expect anything from me, what can he expect?
En als God van mij niks verwacht, wat verlangt hij dan?
Only one thing left.
Eén ding blijft over.
Myself.
Mijzelf.
He needs me.
Hij wil mij.
And he needs you.
Hij heeft u nodig.
Your heart, your mind.
Uw hart, uw gedachten.
Your love, your appreciation.
Uw liefde, uw waardering.
Your worship.
Uw aanbidding.
We can know that.
We kunnen dat weten.
Even without reading the Bible.
Zelfs zonder de Bijbel te lezen.
But this is written in the Bible.
Maar dit is ook geschreven in de Bijbel.
Another thing that confirms that we can trust what is written there, because it fits the reality.
En nog een wijze waarop we kunnen weten dat het waar is, omdat het past met wat de realiteit is.
And we have already discussed that. That means that Jesus is the way, the truth, and the life.
En zoals we al hebben besproken, dat betekent dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.
For us.
Voor ons.
But how?
Maar hoe?
Does it mean that I can just say I believe in Jesus?
Dat betekent niet dat ik gewoon kan zeggen ik geloof in Jezus.
Does it mean that as long as I believe in Jesus, everything is fixed?
Betekent dat zolang
and I should not worry about anything?
Zolang ik in Jezus geloof, alles in orde is en dat ik me geen zorgen over iets moet maken?
Does God receive that great pleasure just when he sees that I believe in him?
Ontvangt God dan zo'n groot plezier als hij gewoon ziet dat ik in hem geloof?
My children believe I am their father.
Mijn kinderen geloven dat ik hun vader ben.
But I don't find any pleasure in that. Of course he should do that.
Maar ik vind daar op zich geen plezier in, want dat moeten zij natuurlijk doen.
Yes, they didn't see how they were conceived, how they were born. They can only believe that.
Zij hebben niet gezien hoe zij verwekt zijn of hoe zij geboren zijn. Zij moeten dat geloven.
And they do, by the way.
En ze doen dat.
But that is nothing special to me.
Maar dat is niks bijzonders voor
mij. A special thing would be if they don't believe that.
Wat bijzonder zou zijn is als ze dat niet zouden geloven.
But that is a different story.
Maar dat is een ander verhaal.
So does God just want us to believe him?
Dus wil God gewoon dat we hem geloven?
Is that what you would want in his place?
Is dat wat jij zou willen in zijn plaats?
Let's read some passages.
Laten we wat passages lezen. God dan verkondigt, met verwijzing van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij alle overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken.
God made us for the purpose.
God heeft ons met een doel gemaakt.
And he is going to judge us whether we fulfill that have fulfilled that purpose or not.
En hij zal ons oordelen als wij dat geleefd hebben naar dat doel of niet.
Do we know how to fulfill that purpose?
Weten wij hoe we dat doel moeten vervullen?
Looking at the universe, we of course know that it is not just building nice buildings.
Als we naar het universum kijken, dan weten we dat dat niet slechts het bouwen is van mooie gebouwen.
Or doing anything with our hands.
Of iets doen met onze handen.
It has to do with seeking God.
Het heeft te maken met het zoeken van God.
It's more seeking God and believing God is not necessarily the same.
Het God zoeken en het geloven in God is niet noodzakelijk hetzelfde.
If I believe, but I still keep seeking him.
Als ik geloof en ik blijf hem zoeken.
That means I want to know more about him.
Dan betekent dat dat ik meer van hem wil weten.
And to please him.
Om hem te plezieren.
Here are the words of Jesus.
Het zijn de woorden van Jezus. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij heeft gezonden, heeft zelf mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft.
One of the most unfair objections to Christianity.
Een van de meest juiste tegenkantingen tegen het christendom.
Sounds like following. I don't believe in your Christian God.
Klinkt als volgt. Ik geloof niet in jullie christelijke God.
I don't believe God who hates people that much that he is ready to condemn them to eternal suffering in hell just because they do not listen to his words.
Ik geloof niet dat God klaar is om mensen naar de hel te sturen gewoon omdat ze niet geloven naar zijn woorden.
They say your God is the God of hatred, not of love.
Ze zeggen uw God is de God van liefde, van haat, niet van liefde.
And if it is indeed so,
en als het inderdaad zo is,
they are right.
Dan zijn ze zeker.
Then our Christian God is not compatible with what we see in the universe and in Jesus' resurrection.
En als ze gelijk hebben, dan is onze God niet compatibel met datgene wat we zien in het rondom
ons. We see the God of love.
We zien een God van liefde.
And not the God of revenge.
En niet de God van wraak.
The God of mercy and grace.
De God van genade en van barmhartigheid.
And not the God of ultimate vindication.
En niet de God van ultieme wraak.
But this explains everything.
Maar dit verklaart alles.
Jesus says, I didn't come to condemn.
Jezus zei, ik ben niet gekomen om
to
te
judge. I
oordelen.
Came to save.
Ik ben gekomen om te behouden.
I brought medicine.
Ik heb het medicijn gebracht.
I brought commandments that give eternal life.
Ik heb geboden meegebracht die eeuwig leven geven.
He's not saying those who will not listen to me, I will crush them forever.
Hij zegt niet, zij die niet naar mij willen luisteren, ik zal ze voor eeuwig verdelgen.
No, he says, I came to bring medicine.
Hij zegt, ik ben gekomen om het medicijn te brengen.
My words are that medicine.
Mijn woorden zijn die medicijnen.
If you don't accept them, you don't have medicine.
Als jij die niet aanvaardt, dan heb jij niet het medicijn.
If you don't have medicine, you will die because you are sick.
Als je het medicijn niet hebt, dan zult je sterven omdat je ziek bent.
There is no need in a cruel God who will punish you for not listening to me.
Er is geen nood in een vrede God die u zal straffen omdat je niet naar hem luistert.
You are the one.
Jij bent degene.
Who will condemn yourself.
Die u zelf zal veroordelen.
By not listening to the word that tells you what to do to live.
Door niet te luisteren naar het woord dat u zegt wat je moet doen om te leven.
Here Jesus says that it is the word of God who will judge.
Jezus zegt hier, het is het woord van God dat zal oordelen.
That means it is not, there will not be a literal judgment.
Betekent dat er niet dat er een letterlijk oordeel zal zijn.
The judgment happens right now when we decide whether we follow the word or reject it.
Het oordeel is, heeft nu plaats wanneer wij beslissen om die woorden te volgen of om die te verwerpen.
Again and again, our life depends not on whether we go to church every Sunday.
Ons leven wordt niet bepaald door als we wel of niet naar de kerk gaan op zondag.
Not whether we listen to the preacher or to the priest or to whoever else,
niet,
what they tell us.
Niet door te luisteren wat de priester of de prediker of wie dan ook ons zegt.
Our life doesn't depend on the rituals we observe.
Ons leven hangt niet af van de rituelen die we doen.
On anything else.
Of on wat dan ook.
It depends on whether we follow the instructions given by Jesus Christ.
Het hangt af als we de instructies van Jezus navolgen of niet.
And we should do what Jesus says.
Nou, we moeten doen wat Jezus zegt.
Because God pointed his finger at him by raising him from the dead.
Omdat God zijn vinger naar hem heeft uitgestrekt of aangewezen door hem uit de dood op te wekken.
God didn't point his finger at Catholic Church, at Orthodox Church, at Jehovah's Witnesses, at anybody.
God heeft niet zijn vinger gewezen naar de katholieke kerk of de Jehovah's Getuigen of de orthodoxe kerk.
He said, "This is my beloved son. To him you." You shall listen.
Hij zei, dit is mijn geliefde zoon, naar hem zult gij luisteren.
Do you know what Jesus said?
Weet je wat Jezus zei?
Do you do what he says?
Doet je wat hij zegt?
This is what matters.
Dat is wat ertoe doet.
And of course, the consequence is we should follow that teaching.
Het gevolg is dan dat we Jezus leer moeten volgen.
If we want to face anything but pitiless indifference in the future.
If we want.
If you want to face anything but
als we in de toekomst alles behalve meedogenloze onverschilligheid willen
if we want that greatest hope to be realized in our life,
als we willen dat de grootste hoop waarheid wordt in ons leven. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld.
And final thing.
En dan slotte.
If anything is most obvious about God's character.
Als er iets is dat het meest duidelijke is in Gods karakter.
Besides the fact that he is almighty, he is eternal, omnipresent and so on.
Buiten het feit dat hij almachtig is, alomtegenwoordig en
is his moral
is
nature.
Is dat hij een morele natuur heeft.
His love for people.
Zijn liefde voor de mensen.
The readiness to give and to sacrifice for people.
De bereidheid om te geven en op te offeren voor de mensen.
Would it be too much to come to the conclusion that God wants us to treat other people the same way he treats them?
Zou het te veel zijn voor ons om te concluderen dat hij wil dat wij andere mensen op dezelfde wijze behandelen zoals hij dat naar ons doet?
Would it be too much to hear that God wants us not to sin against people?
Zou het te veel zijn om te horen dat God niet wil dat wij zondigen?
Because he loves them too.
Tot naar andere mensen, omdat hij ook van hen houdt.
Because he loves us and wants the best for us.
Omdat hij van ons houdt en het beste voor ons wil.
Because if we start mistreating others, that will come back to us.
Want als we anderen beginnen te misbehandelen, dan komt dat terug naar ons.
Is it too strange to hear that God wants us not to sin against him?
Is het te vreemd om te horen dat God niet wil dat we tegen hem zondigen?
Not because he is jealous.
Niet omdat hij jaloers is.
Oh, I don't know, thinks too much about himself, but because that makes us nothing.
Of omdat hij te veel van zichzelf denkt, nee, omdat het ons
to treat God that way after receiving everything absolutely from him.
Om God zo te behandelen nadat hij ons alles heeft gegeven.
So would it be too much to expect that the thing number one that God expects from us is not again cross signs, buildings, anything else, but he expects from us to be sinless.
Is het te veel om dan te denken dat wat God wil niet iets is wat we met onze handen kunnen maken of wat dan ook, maar dat we zonder zonde zouden leven.
In this last passage, Paul discusses baptism, what the Christian baptism is all about.
In deze laatste passage bespreekt de apostel Paulus wat de doop, de christelijke doop inhoudt.
And of course, it is not an empty ritual.
En het is natuurlijk geen leeg ritueel.
This is the most significant moment in the life of a person who decides to start a new life with God.
Dit is het belangrijkste moment in het leven van iemand die beslist om een nieuw leven met God te willen beginnen.
It takes faith in God.
Het vergt geloof in God.
It takes desire to conform your life to God's purpose, to what God expects from you.
Het vergt een verlangen om uw leven gelijk te stemmen met datgene wat God van u vraagt.
It takes readiness to throw away sin from your life.
Het vergt een bereidheid om de zonde te nemen en weg te doen uit uw leven.
To be ready to be baptized.
Om gereed te zijn om gedoopt te worden.
And when people are baptized, that symbolizes burial.
En wanneer mensen gedoopt worden, dan staat dat voor een begrafenis.
When the person goes into the water, for him, he buries his former life.
Wanneer deze persoon in het water gaat, dan begraaft hij zijn oude leven.
He means that my former life is over.
Hij bedoelt dan, mijn oude leven is nu voorbij.
I bury it.
Ik begraaf het.
That man is dead.
Die mens is dan ook dood.
Because I want to start a new life.
Omdat ik een nieuw leven wil beginnen.
And if you bury your former life in the baptism, this passage says, you have hope. You can believe that you, when you get out of the water, God gives you a new one.
En deze passage leert dan ook dat als jij die oude mens begraaft, dat jij de hoop mag hebben dat jij in een nieuw leven mag worden opgewekt.
And this is when you start a new life and become alive to God.
En dit is wanneer je dan een nieuw leven begint, een leven voor God.
When you can count yourself saved.
Wanneer jij jezelf als behouden moogt beschouwen.
But notice that the entire picture revolves around one thing.
Maar merk op dat heel dat beeld zich afspeelt rond één ding.
The baptism.
Dat de doop
is the moment when the person dies to sin.
Is het moment dat de persoon afsterft aan de zonde.
We get baptized in order to die.
We worden gedoopt door om te kunnen sterven.
To sin.
Aan de zonde.
In order to live, to start a new life for God with righteousness.
Om te kunnen leven en een nieuw leven te beginnen voor God in gerechtigheid.
So think about your spiritual life.
Dus denk dan eens aan uw geestelijk leven.
Think about your baptisms if you had them.
Denk eens aan uw doop als jij ze hebt gehad.
What are you living for?
Waar leef jij voor nu?
Just to do some procedures. To read the Bible sometimes, to eat the bread and drink the cup.
Om slechts enkele rituelen te doen, zoals de Bijbel te lezen of zondags het avondmaal te gedenken.
Or you indeed like a child want to learn from God to be like Him.
Of zoals een kind van God dat je echt wilt zijn zoals God en van Hem wilt leren.
You are learning how to treat others the way He treated you.
Dat je leert hoe je anderen moet behandelen zoals Hij
and
u behandelt.
And keeps treating you in spite of all your shortcomings and mistakes.
En u blijft behandelen ondanks al uw tekortkomingen en zonden.
This is what we can rightly learn about God.
Dit is wat we over God kunnen leren.
And you don't have to read the Bible to get that message.
En je hoeft de Bijbel niet te lezen om die boodschap over te krijgen.
About the fact that God expects us to be moral beings.
Om te zien dat God van ons verwacht dat wij morele wezens zijn.
But you better read the Bible too.
Maar je kunt beter ook maar de Bijbel lezen.
And again see that it conforms to the reality.
En opnieuw u nu zien dat het overeenstemt met de realiteit.
And you can trust it and do whatever it says.
En je kunt het vertrouwen en doen wat het ook maar zegt.
And may God help all of us.
En mag God ons allemaal daarbij helpen.
Thank you very much.
Dank u.